Vanaf deze plaats heet ik u allen hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent of ingeschakeld bent via de stream naar deze dienst om mee te leven, mee te zingen, mee te bidden en mee te luisteren. Een dienst waarin we afscheid nemen van een lieve vader, schoonvader, grootvader, overgrootvader, broer, zwager, familielid, vriend en broeder in de Heer. En hoe zullen we afscheid kunnen nemen als Hij ons niet helpt, de Hemelse Vader? En daarom verwachten we het van Hem en van zijn woord, juist ook nu. Nu is het moment gekomen dat de kleinkinderen de kaarsen rond de kist zullen aansteken als teken van liefde voor hun opa. En het licht wordt ontstoken aan de paaskaars, het symbool van de opgestane Heer. Kleinkinderen en achterkleinkinderen. Opa in het licht van jullie liefde. En tegelijk is zo'n kaarsvlam ook een prachtig symbool van het gebed. Stil richt de vlam zich omhoog. En laten we zo stil worden tot God. Er is ruimte voor persoonlijk stil gebed. In deze dankdienst voor het leven van Willem de Jong belijden we dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen. En eigenlijk alle liederen zijn ook liederen uit het lange leven van broeder Wim de Jong. Liederen die hij graag zong. overdag, maar ook in de nacht. En het eerste lied dat we gaan zingen is uit de Johan de Heerbundel, lied 5, het eerste en derde couplet. Al de weg leidt mij mijn heiland. Namens de kinderen en de kleinkinderen zullen nu Aart en Hetty, Marlene en Johanneke persoonlijke herinneringen aan vader en opa met ons delen.
Lieve mensen, fijn dat jullie hier allemaal zijn met zoveel bij deze afscheidsdienst voor onze pa. Hier in deze kerk die hem zo vertrouwd was. Vele malen heeft hij hier zegenrijk gezeten onder het woord van onze God. En daarom is het ook goed om nu hier bij zijn afscheid samen te zijn onder het woord van de levende. Pa heeft een hoge leeftijd mogen bereiken. Geboren op 28 juli 1925 aan de Amstelkade in Woerdense Verlaat in een warm gezin dat naast pa bestond uit 2 zonen en 3 dochters. Een zusje Anna overleed al op 3-jarige leeftijd en een broer Jan Pieter, naar wie onze Jan is vernoemd, op 18-jarige leeftijd. Het leven van pa is lang niet altijd over rozen gegaan. U herinnert hem ongetwijfeld allemaal als de man met de ene arm. Dat gebeuren als gevolg van een ongeluk op 13-jarige leeftijd heeft ongetwijfeld zijn leven gestempeld. Pa was eigenlijk in hart en nieren een agrariër die net als zijn vader zijn leven wilde slijten als boer. Maar met 1 arm was dat zeker in die tijd niet mogelijk. Daardoor kwam hij in de administratieve sector terecht. Hij trouwde op 26-jarige leeftijd, na 8 jaar verkering gehad te hebben, met Rie Noordegraaf. Ze woonden de eerste jaren van hun huwelijk op de boerderij van opa en oma. En daar hebben ook Aart, Piet en Jan nog gewoond voor zij naar Gouda verhuisden. We herinneren onze pa allemaal als een man met een groot geloofsvertrouwen. God was voor hem een zekerheid, de vaste grond waarop hij zijn leven heeft gebouwd. Een groot dieptepunt in zijn leven was de onverwachte dood van zijn vrouw, van onze moeder. Ma was altijd de spil in ons gezin. Degene die het gezin draaiend hield. Die er altijd was voor ons. Pa had zijn werk, was lid van het schoolbestuur en was heel veel jaren ouderling in de Vredeskerk. Ma was letterlijk zijn rechterhand. En zo zei hij het ook vaak. Nou, die rechterhand was hij toen kwijt. Maar pa zong toen juist zo krachtig, ook op de begrafenis na moeders overlijden, maar ook daarna, Gods rechterhand heeft grote kracht. En dat geloof heeft zijn leven gedragen. Later, bij zijn sterven van Jan, was daar weer een groot en intens verdriet. Maar pa droeg het. We hebben hem nooit opstandig meegemaakt. Ook niet vragend naar het waarom, maar hij vertrouwde zich toe aan zijn hemelse vader.
Ja, wat heeft pa ons nagelaten? Wat is zijn erfenis aan ons? Ik moet denken aan een gesprek dat ik heel lang geleden met hem had. Het was vrij kort na het overlijden van moeder. Ik werkte in de verpleging, woonde op kamers en had de droom om de zending in te gaan. Maar door die droom ging toen, naar mijn beleving, wel echt een streep. Als enige dochter wilde ik dat mijn vader niet aandoen om weg te gaan. En ik zei tegen hem, pa, ik ga niet weg, ik blijf thuis. En mijn vader zei toen heel beslist, nee Hetty, nee, jij moet jouw weg gaan. God zal ook voor mij zorgen. Dat zinnetje ben ik nooit vergeten. En ik ben gaandeweg gaan ontdekken dat dat de erfenis was van pa aan mij. De ruimte die hij gaf aan mij om een eigen weg te gaan. Maar hij heeft ook mij nagelaten een heel diep vertrouwen in God. Wij spraken deze week als broers en schoonzussen en familie heel veel met elkaar over wat pa ons heeft nagelaten, wie pa voor ons was. En het viel eigenlijk zo op dat we allemaal dezelfde dingen zeiden. Dat punt van die ruimte, die vrijheid die we hebben gekregen als kinderen. Maar ook voor ons allemaal overduidelijk een heel diep, bazaal vertrouwen in God. En ook in ons. Hij had ook veel vertrouwen in ons. Dus het kwam telkens weer terug. Pa die voor de dood van moeder veel minder aanwezig was dan zij, ontwikkelde zich na de dood van moeder tot iemand die heel bewust vader en moeder tegelijk was. Vooral voor Erik en Rob natuurlijk, die nog thuis waren. Maar ook voor ons allemaal. En dat deed hij op een hele natuurlijke manier eigenlijk. En wij zijn daar als kinderen zo blij mee dat hij dat zo heeft gedaan. En met zoveel respect en waardering denken we daaraan. En wat heeft hij ons nagelaten? Ik denk dat we heel veel woorden zouden kunnen noemen. In ieder geval heel veel liefde. Ook dus die vrijheid om onze weg te gaan, nooit een claim willen leggen op wie dan ook. En hij heeft ons geleerd om heel eenvoudig te zijn en te vertrouwen dat het goed komt, omdat God er is die zorgt. Ja, Marleen en Johanneke hebben als kleindochters weer hun eigen herinneringen aan pa. En die willen namens de kleinkinderen daar ook graag iets van delen.
Kort iets vertellen over opa's leven namens zoveel kleinkinderen en achterkleinkinderen valt niet mee. Voor sommigen onder ons begonnen de herinneringen al 48 jaar geleden aan de Zoutmanstraat. Een geweldig huis waar we graag speelden. Dat u maar één arm had, was bijzonder en tegelijkertijd kenden wij niet anders. Wij vonden het eigenlijk wel grappig om te spelen met de kunstarm die in een kast boven lag te verstoffen. Aan u was zo'n ding niet besteed, aan ons wel. Vervolgens de ridder van Katsweg, waar sommigen van ons wekelijks bij u aten en u iedere keer hetzelfde lievelingstoetje van een kleinkind voorgeschoteld kreeg. Klagen deed u nooit. Verder gezellige logeerpartijtjes, waar we soms dubbel lachen van het lachen. Humor had u ook. Gezellig spelletjes doen. Weerwolven tijdens de familieweekenden. Moordenaartjes spelen waar u ook gewoon meedeed en van de stoel viel. Tandartjes spelen waarbij de lichtfauteuil en de mooie staande lamp omgetoverd werden tot een heuse tandartspraktijk, etcetera, etcetera. Niets was voor onze opa te dol. Ook in de Ronsehof gaan de herinneringen nog vele jaren verder. Samen sport kijken en gewoon fijn bij u zitten. Kleintjes werden groot en bruiloften deden hun intrede. Onze familie breidde zich uit. De luxe droste chocoladeletters met Sinterklaas werden vervangen door de goedkopere versie van de HEMA. En verdwenen vervolgens helemaal. Maar zo niet uw onverdeelde aandacht, liefde, interesse en betrokkenheid. Of het een kind, kleinkind, aanhang of achterkleinkind was, voor u maakte dat geen verschil. We voelden ons gezien en geliefd. U was een man van weinig woorden, maar met veel liefde en knuffels wanneer we u zagen. Een lieve, warme, vriendelijke, betrokken, bescheiden, oprecht geïnteresseerde opa met humor. Die hield van gezelligheid. Dat het leven geen vlakke weg is. Maar ook ons kent, was u niet onbekend. Toch leek u het leven te omarmen zoals het kwam. En bleef u dankbaar en positief. Een mooie levensles voor ons. Dat de onderlinge band goed is en blijft, is iets dat niet vanzelfsprekend is. Maar wel in uw hart sterk leefde voor ons. Net zoals uw geloof in God. Waarvan u hoopte dat wij dit ook zo mogen kennen. Nu bent u thuis, de plek waar u steeds meer naar verlangde en naartoe leefde. Wij blijven achter met mooie kostbare herinneringen die met geen pen te beschrijven zijn. Lieve opa, wat zullen we u missen? Maar u heeft voor altijd een speciale plek in ons hart.
Pa leek het leven te omarmen, zei Johanna of Marleen zojuist. Ik weet niet meer wie het zei, maar één van de twee. Wij zeiden het deze week, pa beaamde het leven zoals het kwam. Je zou het ook berusten kunnen noemen, maar dat klinkt lijdelijk. En dat was het juist niet. Het was positief beamen van het goede en het kwade. Vanuit dat diepe, basale vertrouwen en niet alleen voor te staan. Pa overleed dinsdag 12 november, een bijzondere dag, de verjaardag van Hetty. Hij werd 99 jaar. Wat hebben we hem lang mogen hebben. Nu moeten we hem loslaten. Straks gaan wij hem begraven in Noorden. Op die kleine begraafplaats naast de kerk. In die kerk werd hij gedoopt. In die kerk trouwde hij. In die der kerk werden drie van zijn kinderen gedoopt. Nu gaan wij hem begraven. Daar, bij onze moeder. God stond aan het begin en hij staat aan het einde. We gaan verder zonder hem. Dat raakt ons diep. We namen deze week afscheid van hem. Dominee van den Berg was erbij, gaf hem de zegen mee. Pa keek ons daarna aan en zei met een hele kleine stem, omdat hij niet meer kon, die zegen is ook voor jullie.
Dank jullie wel voor deze mooie, persoonlijke, dankbare woorden. Ja, we gaan die psalm nu zingen. Die psalm die toen en ook nu zo veel zegt tot ons allemaal. De Heer is mij tot hulp en sterkte en Gods rechterhand doet grote kracht. Zullen we samen bidden. Ja, Heere, wat is dat bijzonder dat we ook in deze afscheidsdienst, deze rouwdienst, blij met dankbare psalmen kunnen zingen. En dat dit ook een dankdienst is. Een dankdienst voor het lange leven van Willem de Jong. De dankbaarheid die hij zelf ook kende. Om onder alles, in alle omstandigheden, u te danken. Zoals uw apostel Paulus ons zegt, ons oproept. En we bidden u, Heere, dat dwars door alles heen, door alle herinneringen, alle gevoelens, alles wat ons bezighoudt, wat in ons omwoelt, die dankbaarheid, de boventoon, mag voeren. Want die komt u toe. Alle lof, alle eer, alle aanbidding. Wij bidden u voor deze dienst, het verdere van deze dienst. Wij bidden u het bijzonder voor de kinderen, de kleine en de achterkleinkinderen, zus Anna. Mensen die ook meekijken, die hier misschien graag bij hadden geweest, maar om welke reden ook gaat dat niet. Wij bidden u voor ons allemaal. Spreekt u ons aan met uw evangelie. Het goede nieuws, de blijde boodschap. Raakt u ons aan door uw geest, die toch niet voor niets de trooster wordt genoemd. Laat het ons merken. Nu, voor de komende tijd. Spreek ons aan zoals u dat kunt. Ieder van ons. Gaat u de rijen door met uw geest en leg uw woorden aan ons hart. Dat we ze zullen geloven. En van op zullen horen. En van op zullen leven. En verder kunnen. Met u. En door u. Dat bidden we u. In Jezus' naam alleen. Amen. We lezen vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel, beide uit het Nieuwe Testament. Allereerst Colossenzen 3, vers 1 tot en met 4. En ik lees uit de NBG-vertaling van 1951. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. En over die toekomst van de Heer, over die werkelijkheid die boven is, daar mocht Johannes op Patmos iets van zien. En dat die visioenen zijn opgetekend in het boek Openbaring. En daaruit lezen we nu hoofdstuk 19, vers 6 tot en met 10. En ik, dat is Johannes, ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren. En als een stem van zware donderslagen zeggende, halleluja. Want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. En hij zei tot mij, schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftmaal van het Lam. En hij zei tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik wierp mij neer voor zijn voet om hem te aanbidden. Maar hij zei tot mij, doe dat niet. Ik ben een mededienstknecht van u en uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. We zingen nu uit gezang 452 het derde couplet. De tekst voor de verkondiging is uit met name het eerst gelezen gedeelte, uit Colossenzen 3 en daarvan vers 3b. Waar staat, uw leven is verborgen met Christus in God. Aart en Magda, Piet en Ria, Anja, Hetty, Erik en Tineke, Rob en Lisbeth, kleinkinderen, achterkleinkinderen, zus en schoonzussen, verdere familie, vrienden en bekenden, gemeente van Jezus Christus. Mijn eerste bezoek aan broeder de Jong ben ik niet vergeten. Het is al een tijdje geleden. Ik het alleraardigst door hem ontvangen op zijn kamer in de Ronsehof. En toen ik binnen was, vroeg ik: welke stoel is van u? Er zijn er immers genoeg die hun lievelingsstoel hebben in hun huiskamer. Alle stoelen zijn van mij, zei hij, met pretlichtjes in zijn ogen. Ha, de toon was gezet. Humor in het pastoraat, smeermiddel bij uitstek. Mijn oog viel op verschillende tijdschriften die onder op de salontafel lagen. Naast de Waarheidsvriend lag Gouden Voetbaljaren. En hij begon te vertellen over de leukste bijzaak in het leven. En dat bedoel ik niet de Gifwinde Bond. Nee, hij vertelde dat zijn kinderen bij de plaatselijke Jodenboys hadden gevoeld dat hij vaak was gaan kijken. En toen ik een milde glimlach op zijn gelaat zag, stelde ik de hamvraag: voor welke landelijke voetbalclub bent u? Voor Feyenoord natuurlijk, zei hij. Goed zo, antwoordde ik met een knipoog. Dat vergemakkelijkt het gesprek. En ik vertelde over de liefde van meerdere theologen voor het voetbalspel. En dat er ooit een theoloog was geweest die sprak over de vonken van de geest die bij Feyenoord Ajax van de voetbalschoenen afspringen. Van Ruller, riep hij. Daar had mijn zwager het ook vaak over. Natuurlijk bleven we niet bij deze bijzaak steken, maar staken we af naar de diepte. Zijn leven. Zijn lange leven. En dat concludeerde hij met: er is me veel ontvallen, maar ik heb nog meer overgehouden. En hij citeerde een van zijn lievelingsliederen. We zongen het zojuist. We zongen het eerder. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? En aan het slot van het gesprek vroeg ik welk bijbelgedeelte hij mooi vond. Dan zou ik dat met hem lezen. En hij antwoordde Openbaring 19. Zalig zij die geroepen zijn tot de bruiloft, het bruiloftsmaal van het lam. Het is mijn trouwtekst, zei hij. Maar eerlijk gezegd vond ik het eigenlijk aanvankelijk meer een rouw dan een trouwtekst. Maar intussen is hij toch steeds meer tot mij gaan spreken. En ik las het betreffende bijbelgedeelte en bad voor hem. En toen ik amen had gezegd, hield hij zijn ogen gesloten en zei: dominee, mag ik ook kort voor u bidden? En dat deed hij. Was dit niet in voetbaltermen een geestelijk 1-2'tje? Het tekende eigenlijk onze verdere ontmoetingen. Die waren altijd wederzijds. Geven en ontvangen. En nu zijn we hier. In de dankdienst voor zijn leven. Waarbij de tekst voor de verkondiging toch niet die uit Openbaring 19 is geworden. Althans, niet primair. Het was voor hem toch intussen een andere tekst geworden. Uit Colossenzen 3. Dochter Hetty had hij over gepreekt. Hier in de Pauluskerk. En samen hadden ze na de dienst daarover doorgesproken. Want die preek, die had hem geraakt. Met name de woorden: uw leven is verborgen met Christus in God. Dit is het, had hij gezegd. Dit is de kern, ook van mijn geloof. Zoals het oude gezang, en dat zongen we zojuist, een lievelingslied van hem ook zingt. Als een soort berijming hiervan: in Jezus is mijn zalig lot verborgen bij mijn God. Of zoals die zoon Piet had horen preken over Romeinen 6. Over de eenheid met Christus. Met hem begraven en met hem opgestaan. Wat zo diep in de doop wordt uitgebeeld. Dat heeft Piet mooi uitgelegd, zijn vader. Met Jezus is je leven verborgen in God. Het gaat dus over de verbondenheid met Jezus. Door het geloof is die band, is die verbondenheid er. Zo sterk dat Hij in je is en jij in Hem. Dan is alles wat Hij is van jou. Dan vind je je diepste identiteit, wie ben ik, in Hem. Dan is je leven verborgen met Hem in God. Verborgen, in het Grieks staat er kekryptai. Dan hoor je nog het woord crypte in. Misschien ben je daar wel eens geweest, in zo'n hele oude kerk, de crypte. Meestal onder het koor, een soort kelder, waar vaak ook mensen bijgezet zijn, bisschoppen, kardinalen. Nou, als je in Jezus Christus gelooft, is je leven in de crypte van de hemelse kathedraal, zeg maar, bijgezet. Maar niet als een lijk in een sarcofaag, zoals in veel van die oude crypten, maar juist als een schat in een kluis. Dus verborgen betekent heel goed bewaard, veilig, kostbaar, een hemelse schat die eens geopenbaard zal worden, maar nu nog verborgen is. Als dit zo is, en je mag het geloven, dan zijn er wel consequenties aan verbonden, schrijft Paulus. Dan zoek je ook de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En daarmee bedoelt Paulus niet dat we de wereld moeten gaan mijden, zo van raak niet, smaak niet, roer niet aan. Of dat we een soort zwevers moeten gaan worden, waarbij het geloof een escape wordt. Nee, we leven op deze aarde. We staan daar met de beide benen op de grond. Zonder weg te zweven. Maar ons hoofd is wel in de wolken. Nee, beter gezegd in de hemel. Waar Jezus Christus is, het hoofd. En als Hij je Heer is, dan hoor je bij zijn nieuwe wereld. Dat zijn die dingen die boven zijn. En je daarop richten, zoals Paulus schrijft, is dan ook niet anders dan je hier en nu op Jezus Christus richten. Met je verstand, dat bedenken, met je wil, daarvoor gaan, met je hart er vol van zijn. Het is bewust leven van zijn vergeving, zijn vernieuwing, wat je al beloofd is in je doop. Hoe bijzonder dat de doopvont zo vlak staat bij de kist, bij ons allemaal. Het is je beloofd in de doop, vast en zeker. En daar je hand op leggen, telkens opnieuw. Ervoor kiezen om dicht bij hem te blijven. In zijn gezindheid handen. Dat is de dingen zoeken die boven zijn. En je zag dat ook bij Wim de Jong. Niet dat hij zo'n preker was. Oh nee. Je merkt het juist in het stille vertrouwen. Het is al gezegd. In alle eenvoud. Je merkt het als een dankbare besef dat zijn leven gekocht was door Jezus Christus. Dat zijn leven veilig was bij hem. En je zag het ook in de mildheid. De vriendelijkheid. De verdraagzaamheid. De ruimte die hij uitstraalde. Dat ontdekten ook de mensen in de Ronsehof. Personeel, de vrijwilligers, de bewoners. Ze kwamen graag bij hem. Ze was ook een van die mannen met wie hij altijd aan de tafel zat in de eetzaal. Die kwam persoonlijk afscheid van hem nemen. En hij zei dank voor alles wat jij voor mij betekend hebt. Ik weet dat je geloofde, zei die man. Dat doe ik zelf niet, maar ik gun je de rust. En jullie vertelden het mij, ook met verbazing. Wat had vader de laatste jaren over zijn geloof verteld aan dat tafeltje? Vaak lepelden die mannen in stilzwijgen hun eten naar binnen. En toch was het geloof blijkbaar niet onopgemerkt gebleven. Straalde hij dat blijkbaar uit? Leefde hij het voor? Zocht hij zo de dingen die boven zijn? Deelde hij het evangelie ook aan tafel? Het evangelie dat er ook voor jou is. Richt je erop. Richt je op hem die boven is. Kijk, het alternatief zijn de dingen die beneden zijn. Maar die hebben die hemelse waarde niet. Die richten je uiteindelijk te gronden. Alleen met Christus is je leven werkelijk verborgen in God. In haar preek zei Hattie daar vervolgens ook iets heel dieps over. Ik weet dat omdat ik haar preek mocht lezen. En ze zegt daarin dat Christus is opgestaan en naar de hemel is gegaan met nog zichtbare littekens. Ook in zijn opstandingslichaam, zijn verheerlijkte lichaam, waren die littekens. Zijn die littekens nog zichtbaar? Thomas, de discipel, herkende zijn opgestane Heer juist daaraan. Hoe veelzeggend is dat? Jezus' littekens zijn dus niet ongedaan gemaakt, weggetoucheerd, zeg maar. Nee, hij heeft ze meegenomen. Hij heeft ze meegenomen naar de hemel. Dus als ons leven daar verborgen is met hem, geldt dat ook voor onze littekens. Die zijn Jezus' littekens geworden. Hij weet ervan als geen ander. Hij draagt ze. Zelfs. En ik kan me zo voorstellen dat dit vader de Jong raakte. Want ook hij kende littekens in zijn leven. Letterlijk bij die rechterarm die hij moest missen. Maar ook figuurlijk door de handicap die dit veroorzaakte. Zijn vrouw die hem zo plotseling ontviel. Zijn eigen kind, zoon Jan, die na een ernstige ziekte in 2018 overleed. Zo wrang. Zo tegennatuurlijk. Kinderen horen toch hun ouders naar het graf te brengen. En niet omgekeerd. Het gebeurde. En broeder de Jong vertelde mij dat hij tegen Maaike, de dochter van Jan, zijn kleindochter, had gezegd: het is geen wedstrijd. Maar hierbij had ik wel willen verliezen van Jan. Dat is een litteken op zijn ziel. Ze is ook te zorgen om andere kinderen. Piet, die een herseninfarct kreeg. Erik, die ernstig ziek werd. En hoe die zelf ook steeds meer moest inleveren. En ongetwijfeld denkt u en denk jij nu aan je eigen littekens. Aan de krassen op je ziel. Aan die diepe teleurstellingen waar jij tegenaan liep. Aan dat wat helaas zo anders is gegaan dan je had gewild. Er zijn zoveel wonden, uiterlijk, innerlijk. Zoveel leed. Littekens. Maar Jezus heeft ze meegenomen naar de hemel. En ook zo is ons leven, ons hele leven, verborgen met hem. In God. Verborgen ook in de zin dat het niet zichtbaar is. Althans niet met het blote oog. Daarom is het een kwestie van geloven. Van vertrouwen. Van verwachten. Dat dat leven eens openbaar zal worden. Zal verschijnen zoals Paulus schrijft. Met Christus. In heerlijkheid. En daar zag broeder de Jong ook naar uit. Eigenlijk ook steeds meer. En toen we wisten dat hij er nu echt niet meer bovenop zou krabbelen, want hij had ons toch regelmatig versteld doen staan. Taai. als hij was. Beter. God had hem keer op keer er weer bovenop gehaald. Maar nu was zijn tijd toch echt gekomen. We waren op zijn kamer met zijn kinderen. En we zongen zijn lievelingsliederen. En hij zong frazen mee, ondanks zijn benauwdheid. Ik las dat gedeelte uit Colossense 3. En hij knikte. Hij herhaalde woorden. En toen ik hem de zegen gaf, beaamde hij dat letterlijk met een krachtig amen. Hij hield mijn hand nog even vast. En hij gaf de zegen terug door aan zijn kinderen. Aard vertelde het. En hij straalde erbij. Het was gewoon hemels, zei je later. Ik sta hier achter de avondmaalstafel. Eigenlijk heel typerend. Want het was ook die andere tekst, hè, die zoveel voor broeder de Jong betekende. Die trouwtekst uit Openbaring 19. Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. En iedere avondmaalsviering is daar ook al een voorproefje van. En juist dat avondmaal was een rode draad door het leven van Wim de Jong. Wat was de eerste zondag, de eerste zondagse dienst in de Sint-Jan, toen Rie, zijn vrouw, overleden was? Een avondmaalsdienst. Maar Wim ging met zijn kinderen, want zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. En dominee Kieviet, die nodigde met de woorden uit de bergreden, de zaligsprekingen, woorden van Jezus. Zalig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. En hij zorgde er persoonlijk voor dat familie de Jong naast hem aan tafel kwam zitten. En toen hij het brood gebroken had, nam hij vervolgens die schaal met brood, met stukjes brood, liep daarmee naar het hoofd van de tafel en reikte iedereen op die rij persoonlijk een stukje brood aan. En als laatste, Wim de Jong, die het dichtst bij hem zat. Ziet u het voor u? Ontroerend. Het was troost. Het was de hemelse voorsmaak. Midden in dat immense verdriet en gemis. Het mocht geproefd worden. En ik hoop dat u en jij die smaak ook kennen. Dat je naar die smaak verlangt. En daarom kwam broeder de Jong ook zo graag aan het avondmaal. En toen hij hier in de kerk niet meer kon, vierde hij het in de Ronshof, vaak vergezeld door een van zijn kinderen. Onvergetelijk. Zalig zijn zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. Een rouwtekst? Nee. Het is en blijft een trouwtekst. Want hij getuigt van de trouw en de goedheid van de Heer. En die zijn meer dan het leven. Die smaken zalig. Amen. We zingen een lied wat we op die middag ook met elkaar zongen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. En dat willen we nu ook doen. 445 uit de bundel Hemelhoog, eerste en derde couplet. Thank you. Zullen we samen danken en ook bidden. Heere onze God, we danken u dat we op u kunnen bouwen. Dat u de grond bent waarop we staan. Dat u het fundament bent waarop ons levenshuis mag verrijzen. En als dat uiteindelijk wordt afgebroken, ons lichaam. Als de tentpinnen eruit gaan en het doek valt, dan is er het eeuwig huis. Niet met handen gemaakt. Waar we thuis mogen komen. Door u. Door uw genade. We danken u voor wie u bent. En dat ons leven verborgen is. Met Christus. In God. Heer. Laat die diepe werkelijkheid. Steeds meer ons leven bepalen, dragen, richting geven. We danken u dat dit ook het geheim was van het leven, het lange leven van Wim de Jong. Dat hij u kende, door u gekend was en is. En dat zijn leven daarvan getuigde. We danken u voor wie hij was, voor het gezin waarin hij opgroeide. Voor zijn vrouw en kinderen. Hoe hij daar uiteindelijk een vader- en moederrol tegelijk kon en mocht vervullen. Hoe het ook anders werd. Hij anders werd. We danken u wat hij betekenen mocht voor zijn kleine en achterkleinkinderen. We proeven de liefde. De dankbaarheid. We danken u voor wat hij betekenen mocht voor de kerk. Ook de kerk hier in Gouda. De Vredeskerk, de Sint-Jan en ook onze Pauluskerkgemeente. Met zijn gaven, met zijn rust en eenvoud. We danken u voor wie hij was in de Ronsehof. Voor de liefde en de mildheid die hij daar uitstraalde. Het zijn zoveel kostbare herinneringen. We bidden u dat we ze zullen koesteren. Zullen blijven tellen als uw zegeningen. En het moeilijke dat er ook is. Het pijnlijke, het onaffe. Het verkeerde. Dat we dat een plek kunnen geven bij u uiteindelijk. Waar anders. Wij bidden u voor de kinderen. Nu zij zelf de oudste generatie geworden zijn. Ook met alle gevoelens die daarbij komen. Verantwoordelijkheden. Zegen hen daarin. Houd u ze vast. Ieder ook met zijn eigen karakter en persoon. Gaat u met hen verder. Dat bidt u ook voor de kleine en de achterkleinkinderen. Met hun leven. Hun plannen. Hun vreugdes. Hun zorgen. Leg uw arm ook om hen alle heen. Dat het licht van uw liefde. Het licht van het ware leven. Hen zal verlichten. We zitten hier als mensen met ieder ook onze eigen lege plekken. Of dat nu lang geleden is ontstaan, wordt heengaan van een geliefde, of nog maar kort geleden. Wennen doet het niet. En juist door een dienst als deze kunnen die lege plekken ook weer gaan schrijnen. Wilt u dan troosten, zoals u dat kunt? Ons verder leren kijken dan alleen het gemis en de verleden tijd. Dat uw toekomst ons zal omstralen. Dat bidden we ook als we straks met de familie naar Noorden zullen gaan. Naar de begraafplaats. Waar zijn vrouw, moeder, oom en overgrootmoeder al zo'n lange tijd geleden begraven werd. Nu ook hij. Dat het meer zal zijn dan begraven alleen. Dat het zal zijn als zaaien. Niet alleen omdat het daar in een boeromgeving is. Maar zaaien in de diepste zin van het woord. Zaaien met het oog op de oogst. De toekomst. uw toekomst, de opstanding van het lichaam. Uw opstanding. En zo leggen we onze dank, onze gebeden, hardop uitgesproken of misschien stil, tussen de regels door, voor onszelf, voor anderen. We leggen ze bij u neer. In uw handen. En we doen dit alles. Uit genade. In Jezus' naam. Bij wie ons leven verborgen is in God. Amen. Ik geef nu graag schoon Rob het woord voor het dankwoord.
Aan het einde van deze dienst mag ik en wil ik graag namens mijn broers en zussen en de rest van de familie ook een kort dankwoord uitspreken. Deze dank die gaat in eerste plaats uit naar het management en naar de medewerkers van de Rondshof. In de Rondshof, en dat is al meer gezegd, heeft pa al de jaren die hij er mocht wonen met veel plezier en dankbaarheid gewoond. Deze dankbaarheid die uitte zich vooral naar al het verzorgend personeel wat hem deze jaren zo liefdevol heeft verzorgd. Tot aan de laatste uren van zijn leven hebben zijn pa met veel liefde bijgestaan. We hebben het als kinderen ook echt ervaren dat pa heel dierbaar was voor het verzorgend personeel. Dit is iets wat ons juist in deze moeilijke dagen enorm gesterkt heeft en nogmaals dank hiervoor. Dank ook aan dokter Hakking voor alle goede zorgen voor onze vader, wanneer deze nodig waren en ook in de laatste dagen en uren van zijn leven. Dan meneer Van den Berg, ook dank voor alle pastorale zorg die u aan pa al die jaren heeft gegeven en ook een hartelijk dank voor de begeleiding in deze dienst en de gesprekken met ons rondom deze dienst. Die waren fijn en bemoedigend. Dank daarvoor. Dank ook aan de organist, aan de koster, aan de beheerder. Dank dat dit allemaal goed mocht verlopen, deze dienst. Sophie en Harco van de uitvaart Noah, de uitvaartonderneming. Dank jullie voor jullie hulp, jullie aanwezigheid.